midden in een reeks van profetieën over allerlei volkeren die wij nauwelijks kennen, zijn wij in Jesaja 17, waren wij laatstelijk. Profetieën waarvan in het algemeen gezegd moet worden, en ik herhaal dat dus ook maar, dat ze weliswaar op een of andere wijze gewoonlijk een toepassing hebben in wat inmiddels ruimschoots voltooid verleden tijd is. Maar aan de andere kant zijn profetieën die een strekking hebben die ver daarin voorbij reikt naar de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, ze spreken impliciet over oordelen die in de toekomst over de diverse volkeren nog zullen komen. In de dagen dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon, zijn en heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen, etcetera, etcetera. Hetgeen wij gemakshalve samenvatten noemen het oordeel over de volkeren. Dat wil zeggen in de praktijk over de hele levende mensheid in de wederkomst van Christus, als hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En dat is niet iets geheims of een theorie, wat ik nu allemaal vertel, maar dat blijkt gewoon uit de inhoud van die profetieën zelf. En ik hoop dat het voor u allemaal geen nieuws is. Maar wij gaan inmiddels naar Jesaja hoofdstuk 17, de laatste paar versen. Vorige keer zijn we eindigd met te vermelden dat er ook in hoofdstuk 17 vers 10 en 11 sprake is van een overblijfsel. Want hoe dan ook, die oordelen komen wel over de volkeren. En nogal rigoureus mag ik wel zeggen, maar neem niet weg dat bij gelegenheid vermeld wordt dat er dan toch altijd enkelingen zijn die blijkbaar tot geloof komen. En ze worden beschreven als een gelovig overblijfsel uit de diverse volkeren. Datzelfde geldt overigens voor Israël. Ik had eerst moeten zeggen het Joodse volk, maar compleet uit Israël ook. Dat heet een overblijfsel, dat is nog het meest bekend waarschijnlijk. Maar ook van de overige volkeren worden dergelijke dingen gezegd. Maar in hoofdstuk 17 vers 12 zijn we bij wat genoemd wordt, want het staat erboven, voorspelling, dat is wel erg neutraal hè, voorspelling. Nee. Vroeger heette dat een profetie, maar het heet nu ineens een voorspelling. Voorspelling van de vernietiging van het Assyrische leger. Nou weet ik niet hoe u dat hebt. Het zijn maar drie versen. En ik zoek ijverig naar de naam Assur. Of iets wat er voor door moet gaan. In die drie versen. En die vind ik niet. Nee. Zodat de eerste vraag is, hoezo Assur? En het antwoord is, nou, dat het staat er niet in, dus je moet wat. Het past wel in de context van de dagen van Jesaja als zodanig. Dagen die betrekkelijk kort vooraf gingen aan de ondergang van, althans, Efraïm, maar ook Syrië. Uit het eerste deel van het hoofdstuk. Dat wil zeggen het tienstammenrijk en Syrië in de andere volgorde. Syrië in het noorden en dan het tienstammenrijk. Die zouden onder de voet gelopen worden inderdaad door Assur. En men verwacht dan toch dat Assur daarvan toch een keer de rekening zal gepresenteerd krijgen. En dus zal het wel over Assur gaan hier. Maar ik zal het maar doorstrepen, want zo staat het er niet. En mocht het daar al over gaan, dan komt de volgende vraag, maar waarom staat het er dan niet? En mijn antwoord is, want daarvoor ben ik natuurlijk helemaal hier naartoe gekomen, Hoe kun je dat zeggen? Dus ik neem aan dat u het op prijs stelt dat ik dat al zeg. Maar... nou ja. Mijn antwoord is, omdat dit een algemene uitspraak is over de volkeren als zodanig. En de ultieme vervulling daarvan ligt niet zozeer in de ondergang van wat wij Asser noemen, maar de ondergang van wat wij Babel noemen. Maar ja, het Babylonische Rijk, dat was nog niet eens in opkomst in de dagen van Jesaja. Het was hooguit het Assyrische Rijk waarvan het iets te vrezen viel. Maar Babel was er nog lang niet, dus het wordt onwaarschijnlijk geacht dat hier wat gezegd gaat worden over Babel. Hetgeen enigszins naïef is, want je slaat het gewoon over, je leest twee bladzijden verder en dan lees je boven hoofdstuk 21, profetie over de ondergang van Babel. Dus ja, het komt toch. En zelfs heel letterlijk, want het staat in vers 9 van dat hoofdstuk. Babel is gevallen, zij is gevallen. En wat er nog maar meer staat, die kan je niet missen. Dus met andere woorden, zo vreemd zou het ook niet zijn als die laatste versen van Jesaja 17 meteen al gaan over Babel. Afgezien daarvan, profetie over Babel hebben we natuurlijk al gehad in hoofdstuk 13 en 14. Dus waarom dat nou over Assur moet gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hou het er liever bij wat erin staat. Namelijk, wee der veelheid, 17 vers 12. Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen, en wee het geruis. Het is wel mooi vertaald, hè? Gebruis en geruis. Geruis der natiën die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren. Ruisen en bruisen, je zou er meteen een lied van maken, hè? Toch? Vermoedelijk is dat al lang gebeurd, dus begin dan maar niet aan. Ruisen en bruisen. De natiën zullen ruisen gelijk grote wateren ruisen, doch hij zal hem schelden. Zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij zal verjaagd worden als het kaf der bergen van de wind en gelijk een kloot van de wervelwind. Ten tijde des avonds ziet, zo is een verschrikking, eer het morgen is, is hij er niet meer. Dit is het deel dergenen die ons beroven en het lot dergenen die ons plunderen. En aangezien het tienstammenrijk geplunderd zou worden door Assur, hadden we het dan maar weer op Assur. Zo gaan die dingen. Maar kijk. Ik wilde vragen, maar waar doet het u aan denken als u dat leest? Wee der veelheid der grote volken die daar bruisen gelijk de zeeën bruisen. Hè? Kijken jullie spieken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, nee, Psalm 2 staat er niet bij, maar dat doet er me wel aan denken. Waarom woeden de volken? En waarom bedenken de natiën? Ijdelheid? Zij beraadslagen, ze staan op, beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde en zeggen, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen, enzovoorts. In de gangbare verklaring voor die woorden van Psalm 2, vers 1, waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid, de gangbare verklaring is dat dit jargon is dat ontleend is aan de zee. Want de zeeën, de wateren woeden, niet de volkeren. De wateren doen dat. En hier in dit schriftgedeelte, Jesaja 17, de wateren, de golven bruisen. Als den oceaan. Enzovoort. Waaruit volgt dat de volkeren dus vergeleken worden met de wateren, met de zeeën, de veelheid daarvan. Het gaat tekeer. Het is soms moordend, trouwens. Maar aan de andere kant, ja, je kan er ook niks aan doen. Je weet ook eigenlijk niet hoe het komt. Eigenlijk. Het gaat keer.
Ook bij
een
val van de laatste, die zijn er water.
Die komt uit de wateren. Dat beest uit de wateren, bedoel je waarschijnlijk?
Ja,
ja. Ja, maar die wateren zijn gewoon een beeld van de volkeren. De volkeren zijn een beeld van de wateren. En het is een doorgaande metafoor, de hele Bijbel door. En als je Psalm 1, of Psalm 2 vers 1 moet illustreren dat het zo is, dan grijp je dit vers en zeg je, kijk, hier kun je het ook zien. En dan zijn er nog het een en ander aan psalmen uiteraard, waaruit dat blijkt. En als je nou vraagt naar aanleiding van Psalm 2, welke volkeren zijn dat dan? Die daar zo tekeer gaan tegen God en zijn gezalfden. En die vervolgens geoordeeld worden volgens dezelfde psalm. Dan is het antwoord alle. Toch? Er wordt geen naam bij genoemd. Het gaat over alle volkeren. De Joden en de heidenen is de interpretatie van Petrus. Nou ja, van de Bijbel dus. Want die haalt de psalm aan en zegt dat in zijn dagen die psalm van toepassing is, omdat in der waarheid de Joden en heidenen tezamen zijn opgestaan tegen de Heer Jezus Christus, tegen de Messias. Daarbij worden Pilatus en Herodes genoemd, geloof ik. Dat zou ik even moeten nakijken. Is het Handelingen 4? Kijk, dank u, zuster. Handelingen 4. Waar gebeden wordt. In een gebed. Men veronderstelt dat het Petrus was die dat uitsprak. Maar toen maar. Het gaat over, gij zij die God die gemaakt hebt, de hemel, de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Dat is eind van vers 24 van Handelingen 4. En dan die door de mond van David, zodat je weet dat Psalm 2 van David is. Die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht. De koningen der aarde zijn opgestaan, tezamen heeft men ervan gemaakt in de vertaling mede, omdat dat erbij staat min of meer in Psalm 2 zelf. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is letterlijk Psalm 2. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind, knecht had dat moeten zijn. Fransen hebben geen probleem, die vertalen het met garçon en dan zijn ze er weer uit. Het kan allebei zijn, hè? Ja. In der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind, door uw knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Want Pilatus wordt geacht de heidenen te vertegenwoordigen en Herodes wordt geacht Israël te vertegenwoordigen. En daarbij is dus niemand uitgesloten, ook Israël dus niet, hè? Dat was weliswaar de situatie in deze dagen van Handelingen 4, maar die situatie is tot vandaag blijven bestaan. Want zo is het nog steeds officieel, daar is helemaal niks aan veranderd. En het komt duidelijk tot een climax in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. En dat is ook de waarschuwing die aan Psalm 2 wordt toegevoegd. Namelijk, de volkeren wordt geadviseerd om zich te onderwerpen aan die Messias, aan die koning, want daar gaat het over. Want God zegt in Psalm 2, vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Waarna volgt de uitdrukking, de Heer heeft op mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Uitdrukking die volgens het Nieuwe Testament rechtstreeks slaat op de opstanding van Christus. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Ik denk niet dat ik hoef uit te leggen dat dat nog niet gebeurd is. Wat zal gebeuren? Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nog een metafoor. Nu dan, gij koningen. Dus dat is duidelijk een oproep aan de volkeren als zodanig. Niet aan individuen. Niet aan enkelingen, zondaren zal ik maar zeggen. Maar aan volkeren, in verband met een koning. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving, kust de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. En dat is de beschrijving dus van de algemene situatie waarbij de Heer ooit een keer, na zijn opstanding uiteraard, in de toekomst, later, een oordeel zal brengen over de volkeren als zodanig. En in die tussentijd leven wij. En de psalm vertelt dat, maar dit stukje hier in Jesaja 17 feitelijk zegt dat ook. Wee der veelheid der grote volken die daar bruisen. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar sinds die tijd, ja, hoe zeg ik dat nou weer eens netjes, zonder dat ik daar problemen mee krijg. Kijk, van oudsher kennen wij uit de geschiedenis zogeheten wereldrijken. En die waren allemaal gecentreerd, om zo te zeggen, hadden een centrum bedoel ik, in het Midden-Oosten. Nou ja, Noord-Afrika, Egypte. Maar dat ligt net aan de grens van Azië dan, hè. En dan had je natuurlijk de bekende rijken waar we hiermee van doen hebben. Assur, Babel. En dan het Rijk van Alexander de Grote. Grieks-Macedonische Rijk. Bijna geheel gelegen in Azië en niet in Griekenland overigens. En het Medo-Persische Rijk en nog zo het een en ander. En toen kwam het Romeinse Rijk. En in de dagen van het Romeinse Rijk brak het Nieuwe Verbond aan. Dat wil zeggen, vond de eerste komst van Christus plaats. En sindsdien, in het algemeen gesproken, heeft men hier in West-Europa, in Europa dus, geprobeerd precies hetzelfde te doen. Een wereldrijk te stichten. Nou ja, het idee komt van een enkele megalomaan. Maar niettemin heeft het de volkeren intensief bezig gehouden. Dat is altijd het streven geweest. En dat is tot in onze dag zo. En sindsdien is het dus eigenlijk zo. Ik hoop niet dat ik daar uitgebreid op in moet gaan, maar sindsdien is het dus eigenlijk zo dat de leiding in dat streven naar één groot wereldrijk berust niet meer bij de heidenen, zozeer, maar meer specifiek bij Israël. Dat wil zeggen, voorheen waren het de heidenen en de joden, maar het zijn nu Israël en de heidenen. De joden laat ik buiten beschouwing. En zo is het tot in onze dagen. Want dat weet u langzamerhand. Onze westerse cultuur is eigenlijk een Israëlitische. Die volkeren die het betreft, die stammen gewoon van de 10 stammen van Israël af. Daar doe ik helemaal niet geheimzinnig over. Dat zou algemeen bekend moeten zijn, want er is geen enkele twijfel over mogelijk dat dat zo is. En de geschiedenis van West-Europa van de laatste 2000 jaar, zo ongeveer van onze vaderlandse geschiedenis, van voor Kals, weet u wel, dat vanaf het jaar nul zal ik maar zeggen, dat gaat hoofdzakelijk over Europa. En al die lui die achtereenvolgens probeerden dat hele Europa en vervolgens liefst de hele rest van de wereld ook nog tot één rijk te maken. Sommigen zijn aardig eentje gekomen, maar het was altijd maar van korte duur. Er waren altijd wel weer lui die niet meededen. Er waren de spelbrekers in het verhaal. En u dacht dat de laatste misschien was Napoleon, maar daar loopt u echt achter. Misschien was de laatste die Duitser, wiens naam ik altijd vergeten ben. Maar dan moet ik u zeggen, daar loopt u ook achter. Want sindsdien is dat gewoon overgenomen door de Verenigde Naties. Zodat er niet meer één iemand kan worden aangewezen. Is je dat nooit opgevallen? Heb je de Eerste Wereldoorlog van de grote keizer? Een Duitse keizer dit keer. Ja, die kon niet achterblijven, want er was al een Franse keizer geweest. Nou moest er een Duitse keizer, moest het regelen. Zat erin, die twee landen zitten elkaar altijd dwars, niet waar? De Evendoorn. Dat is de strijd tussen Ruben en Gad. Maar dat doet... Nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval, zo is dat gegaan. En toen, die keizer kreeg het niet voor elkaar. En toen kregen we de Volkenbond. Zogenaamd om te zorgen dat er nooit meer oorlog kwam. Maar ja, het streven was hetzelfde. Namelijk de volkeren verenigen in één systeem. Hoe je dat ook noemen zou, maar het zou één groot rijk moeten worden. Toen had je die Duitser, bij nader inzien, het was nog een Oostenrijker ook, maar vooruit maar weer. En die gooide weer roet in het eten. Die wilde zoiets wel, maar dan onder zijn leiding. Dat heeft nogal wat gekost. Maar goed. En toen, de Volkenbond, dat was dus mislukt. Toen hebben ze het op. Trouwens, Amerika deed daar niet eens mee, hè? Volkenbond. Maar goed, en toen kwamen dus na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties. En daar zitten we nu nog mee. Zijn er nog steeds mee bezig. En dat gaat ze ook niet lukken. En op een kleinere schaal, maar dat is een beetje zielig gedoe, heb je natuurlijk ook nog Europa zelf. Dat is in Brussel begonnen, dat weet u, met de Benelux. Het is met de kolen- en staalgemeenschap, of was het voor uw tijd. En toen werd het de Benelux en toen werd het de 10 van Europa, geloof ik. En toen werd het de 12 en hoeveel we nou zijn, weet ik niet meer. Maar het is een beetje een gênante vertoning als u het mij vraagt. Maar het heeft allemaal dezelfde strekking, namelijk... Het is allemaal de werking van wat wij uit Genesis 11 kennen. Namelijk, het is gewoon Babel. De hele wereld aaneensmeden tot één geheel, tot één systeem en ook met name met één religie. Maar feitelijk en in de praktijk altijd in opstand tegen God. En dat is makkelijk te beargumenteren. Heel makkelijk. Er komt verder helemaal geen moralistische theologie of filosofie aan te pas. Of ideologie, helemaal niets van dat alles. Het is in strijd met de wil van God, want die heeft de volkeren over de aarde verdeeld en van elkaar afgescheiden. Zodra je dus gaat proberen ze weer aan elkaar te voegen, dan ben je een overtreding. Ik zeg altijd maar zo, wat God gescheiden heeft... Volgende mensen die zeggen, iemand vroeg, staat dat in de Bijbel? Dan zeg ik, nee, maar het had er kunnen staan. Dan kan ik even koffie drinken. En dat ik dat zo laconiek vertel, is niet omdat het niet serieus is. Maar ik wil ook niet de indruk wekken dat ik vind dat we er iets aan zouden moeten doen of een andere gedachte zouden moeten verspreiden in de wereld of zoiets. Het is de wereld, het is de onze niet. En aan de andere kant, de Bijbel zegt dat het zo zou gaan. En het enige wat ik doe is aanwijzen en kijk, zeggen, kijk, daar gebeurt dat. Want ja, je gaat er gemakkelijk aan voorbij. Je gaat er vaak ook vanuit, ik ook trouwens, ga er makkelijk vanuit dat die mensen allemaal goede bedoelingen hebben. Dat het een nobel streven is en dat er wat in zit in de theorie. Als we het allemaal samen doen, dan komt het goed. Nou, vergeet dat maar rustig. Als je het allemaal samen doet, dan ontploft het. Nou ja. Maar over de volkeren als zodanig gaat het. En die zullen zich in de toekomst wel degelijk aaneensmeden. Dan wel zullen aaneengesmeed worden. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Namelijk met geweld. Tot één rijk. Dat is voor zover het in het verleden redelijk gelukt is. Is het ook met geweld gebeurd? Zit weinig anders op. Dat zal ook inderdaad gebeuren. En de laatste keer dat dat gebeurt, heeft het ook daadwerkelijk weer Babel als hoofdstad. En zo hoort het ook. Want dat is wat het echt is. Het beginsel van Babel, namelijk de mensen bijeenhouden en verzamelen rond één beginsel, in één economisch systeem, in één cultuur en dus in de eerste plaats in één godsdienst. En dat is een betrekkelijk bekend gegeven. U weet wel, dat beest en iedereen moet meedoen en iedereen moet knielen. En iedereen krijgt een pasje of een chipje of wat je allemaal maar krijgt, want ze maken ons daar natuurlijk ook bang mee. In onze dagen, dat vind ik nou weer vervelend, maar diezelfde lui die dat doen, die zorgen daarmee dus weer wel dat dit soort Bijbelse waarheid toch een beetje redelijk bekend wordt. En daar ben ik altijd wel weer blij mee. Hè? Ja. Maar goed, die maar weer terzijde. Maar wat lezen we hierover? De volken die bruisen gaan te keer, het wordt herhaald, bruisen en ruisen en wat het maar was allemaal. Dat is omdat het inderdaad uit de hand loopt en een chaotische situatie wordt uiteindelijk. Maar ze zullen verzameld worden en gezamenlijk tekeer gaan tegen God en zijn gezalfde. In Openbaring kun je daar meer over lezen. En ik vind dat vind ik wel aardig, omdat Openbaring is natuurlijk geschreven pas in nieuwtestamentische tijd, waarmee dan gezegd wil zijn dat deze dingen dus in oudtestamentische tijd nog niet vervuld zijn. Hoezeer het er wellicht ook op leek, ooit. Maar het is nog niet gebeurd, moet nog gebeuren. Daar kom ik zo op terug. Nou ja, daar komt Jesaja zo op terug. De natiën zullen ruisen, gelijk grote wateren ruisen. U weet wel, men spreekt trouwens over volkerenzee. Ik weet niet of u die term kent. De volkerenzee. En ik weet ook niet eens zeker of dat alleen maar in, laten we zeggen, in christelijke kring gebruikt wordt, die uitdrukking. Want ik heb de indruk gekregen dat men ook buiten het christendom de zeeën ziet als een beeld van de volkeren. En het scheepje op de wateren ziet als de uitbeelding van het schip van staat. Kent u die uitdrukking? Ja. Schip van staat? Zoek hem maar op Google, dat vind je gegarandeerd. Ik krijg van mij een garantie. Het schip van staat. En er moet iemand aan het roer staan om het schip drijvende te houden. Maar meer algemeen bekend is dat het schip op de zee de uitbeelding is van het individu. Te midden van de volkeren. En dat wij allemaal zo'n bootje zijn of hebben. Net wat u wil. En dat wij ons drijvende moeten houden. En bovendien ook nog moeten proberen een beetje een bepaalde koers te houden, zodat we niet van streek raken. Ik zit hier in Drenthe. Kennen jullie die uitdrukking van streek raken? Zijn nautisch genoeg aangelegd of onderlegd? Zoveel streken is dat, hè, op het kompas. Dan raak je de koers kwijt, ja. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Kortom, ik heb de indruk dat dat hele beeld van volkerenzee, dat het niet alleen maar uit de Bijbel komt, maar dat het buiten de Bijbel net zo goed een bekend beeld is. Het fascinerende van het schip op zee. Nou goed, het zijn populair. Als je wil gaan schilderen en je wil schilderijtjes verkopen, scheepjes op zee. Doe het altijd. Elk mens herkent zich in een scheepje op zee. Ja. Ik hang het niet aan de muur, maar ik wil het niet zien. Ik weet zo ook wel dat ik niet kan zwemmen. Maar goed.
Maar nou gaan we onder Jezus doen.
Althans niet lang genoeg. Ja, de christelijke variant zijn natuurlijk de vele zogeheten geestelijke liederen, hymns en hoe ze me heten mogen, over het schip, namelijk wij als gelovigen. Met geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Of wat dacht je van meester, de stormwind geert woedend. Verder ken ik die tekst niet uit het hoofd. Het zijn populaire liederen, vooral in Spakenburg, Scheveningen, Katwijk en tot op zekere hoogte Elburg. Nou ja, toch? Urk, laat ik Urk niet vergeten. Ik heb ook klanten in Urk, dus moet oppassen. Nou ja. Maar er staat, doch hij zal hem schelden. Die is aardig, want wat u zou moeten opvallen, is de stijlbreuk. Hij zal een, leuker dat van hij ook niet gezegd wordt wie dat is.
Nee.
Maar daar hebben ze voor ons meteen met een hoofdletter geschreven, zodat we dat geacht worden meteen te begrijpen. Maar dat is niet de stijlbreuk. De stijlbreuk is gelegen in het enkelvoud van dat andere hij. Doch hij zal hem schelden. Wie zal hij schelden? Zo zal hij verre wegvlieden. Wie zal er verre wegvlieden? Het ging over de wateren, toch? Dat is meervoud. Dus dan had het moeten zijn, doch hij zal hen. Of zoiets. Of hij zal ze. Afhankelijk van waar u in Nederland woont. Maar hij zal ze, hen, jullie, wat het maar was, hij zal ze schelden, wegdoen. Maar die wateren in het meervoud, mayim, iedereen kent het woord toch, wateren. Water, meervoud, mayim. Het is meervoud. Hoezo wordt het nou een enkelvoud? Nou ja, de eenvoudigste verklaring is natuurlijk, je kunt al die wateren als één geheel beschouwen. Maar als je begrijpt dat het gaat over volken, dan ziet het er ineens heel anders uit. Het impliceert dat die volkeren inderdaad onder leiding van één staan. Dan wel, hè? Ze staan onder één leiding. In het Duits is een leider trouwens een... Oké, dan begrijpt u dat ook weer. Hè? Ja. Hij zal hem schelden. Die schelden zal, dat weten we. Maar wie zal hij schelden? En het antwoord, dat is duidelijk genoeg. Toch? De antichrist. Of wie je daar maar onder verstaat, want dat zeg ik er al bijna altijd bij, want daar wil ik niet nauwkeuriger op ingaan nu. Degene die aan het hoofd staat van een machtig rijk, heet hij bij gelegenheid. Maar in het Nieuwe Testament heet hij gewoon de God deze eeuw. En in Jesaja 14 heet hij de koning van Babel. 14, dank u. De koning van Babel. En wij noemen hem gemakshalve de antichrist. Zie, daar gaat het over. Ik had eerst wat anders willen zeggen op mijn vraag. Wie de scheldt, dat weten wij. Dat is de Heer zelf. Uit het huis van David. En wie gaat er gescholden worden? Goliath. Hè? Ja. Zodra David gezalfd wordt tot koning, gaat hij eerst nog een stukje muziek maken. Dat zou ik ook gedaan hebben, denk ik. Maar, ja, zuster. Ja. Eerst een stukje harp spelen. Nou vind ik dat iets te moeilijk. Maar toen maar weer. En daarna krijg je de hele situatie. Het begin van zijn carrière feitelijk. Krijg je de hele situatie van die legers van Israël aan de ene kant en de legers der Filistijnen aan de andere kant. Het wordt bijna komisch verteld. Ik zou er bijna een tekening van kunnen maken, want het wordt toch allemaal voorgezegd. De ene leger aan de ene kant van het dal tegen de berg, aan de andere leger aan de andere kant. En dan komt daar uit die Palestijn-Filistijnse kant komt daar die Goliath. Koperen koon noem ik hem altijd. Omdat hij een koperen uitrusting had, dat wordt enige malen vermeld. Want nikkel en elis, dat ziet er niet uit, hè. Dus koperen kool. Maar dan komt die Goliath, want ik probeer met het zo min mogelijk respect over die figuur te spreken. En die zet daar een grote mond op, die spreekt daar dingen tegen de Allerhoogste en zo. En dan moet je toch weten wie die voorstelt, hè. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Dan ben je toch bij die profetieën over een antichrist en het laatste rijk van Babel enzovoorts. En die grote man die wordt gescholden door David.
Een klein mannetje.
Ja, dat zegt men dan. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Of
nee.
Maar in de kinderbijbels komt hij er slecht af. Klein van gestalte. Hij was schoon van aanzien. En schoon van gestalte. En dan denk ik altijd, dan moet hij toch een redelijke lengte gehad hebben.
Ja, anders kom je niet over, hè?
Anders kom je niet over, nee. Precies.
Ja, Saul kwam wel over.
Ja, en David kon zelfs het harnas van Saul aan. Dus zo klein kan de man ook niet geweest zijn. Maar hij was in ieder geval maar half zo groot, mag ik aannemen. Mocht niet eens. Half zo groot als die Goliath. Want ooit zei de koning van zo'n wereldrijk: God stelt zelf de koningen aan over de kinderen der mensen, of hoe het maar staat, over de koninkrijken der aarde. Hij stelt daarover de minste onder de mensen. En dat is David. Nou ja, dat is de zoon van David dus. Hè. Dat is degene die schelden zal en wegjagen. Dat staat er ook. Zo zal hij verre wegvlieden. Ja, hij zal gejaagd worden. Laat u niet misleiden door die term verre wegvlieden. Als het echt ver is, dan is het niet horizontaal, maar dan is het verticaal, naar beneden namelijk. Men lezen Joël 2. Daar gaat het over Gog en Magog, maar daar worden diezelfde termen gebruikt. Hij zal hem verre van u weg doen, in een dor land. En waar het dorre land is, tussen die twee zeeën. Dat wil zeggen, dat is nog steeds in Canaan, om zo te zeggen, maar dan wel in het dodenrijk. Dat is wat het betekent.
Ja,
de dood injagen.
Zelfs de dode been.
En het is zo ver dat het onmogelijk is om terug te keren. Dat is het idee. Hij zal hem verre weg vlieden. Ja, hij zal gejaagd worden. Als, en dan komen er een paar bekende Bijbelse beelden weer. Metaforen. Als het kaf der bergen van de wind. De wind blaast namelijk het kaf weg. Blaast de wind het kaf ver weg. Dan moet ik u zeggen, nou, het zo ver dat je het niet meer terug kunt vinden. Dat is ver genoeg. Gelijk een kloot van de wervelwind. Een kloot, ja, dat hebben ze met kloot vertaald. Maar het is het gewone woord galgal. Dat is, normaliter is dat een wiel. Als het een ding is. Concreet. Een wiel, galgal. Er zit een heel verhaal vast, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Als het een werkwoord moet zijn, dan wordt het rollen. Want dat is wat een wiel doet. Maar eigenlijk, galgal is niet zozeer, ja, het is een wiel. Maar heel fundamenteel, het is iets ronds. En het is twee keer dezelfde lettergreep achter elkaar. En dat zit hem in het verschijnsel van het rollen. Dat hij zich verplaatst. Een omwenteling maakt, dan is hij er weer. En dat gaat maar door. Gal, 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 gal. En je ziet het steentje rollen of het balletje rollen enzovoorts. Het is trouwens ook het woord voor wedergeboorte. Al vertaalt men het dan abusievelijk met reïncarnatie. En in dat verband spreekt men dan ook over het wiel. Het rad der wedergeboorte. Maar dat is eigenlijk twee keer hetzelfde woord. Is zo. Maar die kloot, dat is gewoon iets ronds. De Bijbel, de Statenvertaling spreekt trouwens ook over het rond der aarde. Of de kloot der aarde, komt ook voor. Gewoon het rond der aarde uit een psalm komt. Uit een berijmde. Nog weet ik niet zeker. Maar kloot der aarde, dat komt voor in de Bijbel. En maar het staat voor rond. Het, waarmee nog niet gezegd is dat de aarde een bal is, zuster.
Komt want, er al de taal dan nog want, voor, de wat, aardkloot?
Ja, het rond der aarde is dat dan. Hè. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat de aarde een bol is, want het kan ook nog een hol zijn. Stel u een wiel voor. Nemen we de buitenkant van de velg of de binnenkant? Het is allebei rond.
Geen rond moet zijn, dan moet je de buitenkant.
Als het moet rollen, dan moet hij rollen over de buitenkant, naar het schijnt. Maar als die hol is, kan het ook, hè, draait nog steeds om diezelfde as. Maar goed, ik ga u dat nou niet uitleggen, dat is een zijlijn. Maar kloot, dat is niet zomaar wat, het is iets ronds. En iets ronds, een steentje bijvoorbeeld, gelijk een kloot van de wervelwind. Het wordt voortgejaagd door de wind en het rolt weg in vergetelheid. In de dood, dat is de strekking van het vers. Er staat trouwens wat schriftplaats bij. Aardig is natuurlijk die van Psalm 1, want in Psalm 2 waren wij reeds. Over het woeden van de volkeren en zo. Maar in Psalm 1 is inderdaad sprake van dat kaf. Maar zoals gezegd, dat kaf dat weggeblazen wordt, is een bekende Bijbelse zegswijs. En in Psalm 1 lezen we dat ook. Hè? Iemand, gelukzalig is de man die niet dit en niet dat en niet dat, maar wiens lust is in des Heeren wet en die overdenkt dag en nacht, want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet. Hoe zijn die dan wel? Nou, de goddelozen zijn als het kaf dat de wind heen drijft. Dat wil zeggen dat door de wind weggeblazen wordt. En daarom zullen de goddelozen niet staan blijven. Want bestaan is staan blijven. Ze zullen niet stand houden. Zij zullen niet stand houden in het gericht. Noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Die zullen weggedaan worden. En zie daar, staat dus al in Psalm 1. En vervolgens ligt Psalm 2 er toe. In verband met die volkeren. En staat aan het begin van de psalm, omdat het de meest fundamentele waarheid is die je maar denken kunt. Eenmaal zal die rechtvaardige, die ene rechtvaardige, oordeel brengen over een goddeloze wereld. Die dan daarin, een goddeloze wereld die daarin in dat oordeel niet kan staande blijven, niet stand houdt, enzovoort. En dat gebeurt in korte tijd, dat oordeel. Oh, ik zal nog even een schriftplaats noemen. Dat is ook omdat die afgedrukt staat als tekstverwijzing onder Jesaja 17 vers 13. Daar staat een verwijzing naar Hosea 13. Daar staat gewoon dezelfde uitdrukking. Maar ik maak van de gelegenheid gebruik om dat eens met u te lezen. Dan gaat het over een categorie waarvan gezegd wordt in Hosea 13 vers 3. Zij zullen zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. O, klaag toch niet als nevel vroeg de morgen grijst, want des te schoner is de dag. De dag die daaruit rijst. Ja, een hele antieke kanon is dat. Maar toen maar weer. Zo van 's morgens is er wat nevel, wat mist, enzovoort. In Johannes de Eerste had trouwens een lied daarover. Hè? Over, als de nevel die het landschap had bedekt als een gordijn. Kunnen jullie niet? De zon weer schittert.
Straks alles beter in dan al.
Juist, ja. En dan komt het refrein: bij de Heer geen nevelen meer.
Ja. Duister zwicht daarvoor ligt.
Ja, dat ligt er, zit erin dan natuurlijk. Ja. Ja. Dat is hem, ja. Maar goed, die zoekt hij zelf maar eens op. Maar wat hier beschreven wordt is inderdaad: die goddelozen die zullen zijn als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Weggeblazen wordt. Als kaf van de dorsvloer. Want als je kaf zoekt, dan zou je die toch in de eerste plaats op de dorsvloer moeten vinden, toch? Maar die wordt daar weggeblazen. En als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. En dat ik het opzoek is niet om u nog eens te laten zien dit beeld in de Bijbel. Maar omdat het hier niet gaat over de volkeren in het algemeen, staat hier in iets aan de verband, maar gaat hier specifiek over Israël. Dat staat er ook boven. Israël zonde en straf. Als Efraïm, want dat is Israël. Als Efraïm sprak, zo beefde men, heeft zich verheven in Israël. En wat er maar meer volgt. Zij, hij is voortgevaren, vers 2, te zondigen. En ze hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Van het geld een afgod gemaakt. Wij zijn wel geen Fransen, maar die moeten het woord zilver ook vertalen naar het Frans. En dan staat er argent. En dat is geld. He? Dat is de afgod van gemaakt. Zilver is vaak geld. Het gaat om financiële rijkdom. Maar ze hebben van hun zilver een gegoten beeld gemaakt. Afgoden naar hun verstand. Dat wil zeggen, die hebben ze zelf bedacht. Waarna je aan dat verstand gaat twijfelen dus. Maar
ja. Ja, staat er niet voor niks bij.
Nee, meestal zeg ik verstand of wat er verdomd moet gaan dan. Hè? Hoe luidt de uitdrukking in Twente? Wat een verstand. Ja. Dat kunnen jullie ook. Die heb ik in Enschede geleerd. Aan de, ergens in Patmos. Maar toen we weer. Wat een verstand, zeiden ze dan. Ja. Hier ook wel?
Ja, hier ook wel.
Oké. Afgoden naar hun verstand die altemaal smedenwerk zijn. Het is ambachtswerk, ze hebben het in elkaar geschoven en gestoken. Maar waar het over gaat is natuurlijk in de eerste plaats, men heeft het zelf uitgedacht. Godsdienst, religie, filosofie, wat het maar is. Nou ja. En waarvan zij nochtans zeggen, de mensen die offeren zullen de kalveren kussen. Het is moeilijker om dat uit te leggen, maar de bedoeling is dat men zich bij het systeem aansluit. Bij iets wat men zelf ontwikkeld heeft, zelf bedacht heeft. En dat moet dan doorgaan voor allerhoogste waarheid, het hoogst bereikbare ideaal enzovoorts. Dat is wat het is. Maar het gaat over Efraïm, dat wil zeggen meer specifiek de 10 stammen van Israël, hè? Niet de 2. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. Op 3-4 teksten na. En dan staat het er wel bij. Maar voor de rest gaat het over het 10 stammen van Israël. En daar wordt ook een oordeel over aangekondigd. En daar geldt precies hetzelfde wat ik altijd zeg. En ik doe dus maar weer. Wat ik altijd zeg is dit. Wij zijn bekend. Wij dispensationalisten. Wij giliasten. Zijn bekend met het idee dat profetieën over het Joodse volk, zoals bijvoorbeeld en heel duidelijk die van Jeremia, maar nog veel meer, dat profetieën over het Joodse volk in de toekomst alsnog een vervulling zullen hebben. Ik bedoel, Jeruzalem zou verwoest worden, Jeruzalem is verwoest geworden, maar het zal in de toekomst alsnog verwoest worden. Aan het eind van de 70ste week van Daniel, enzovoorts. Die heb je toch, hè? En ook die van de volkeren zijn verzameld tegen God en zijn gezalden. Dat mag dan zo zijn dat het in die dagen zo was van de Heer Jezus. Maar we weten het zal alsnog zo zijn in de toekomst. En we kennen profetieën over die kennelijk van toepassing zijn. Omdat het bijna bij staat op Antiochus Epiphanes in de tijd. Met de ontheiliging van de tempel, de verbod op de Joodse religie en wat het maar was. Maar zoals Johannes de Heer schreef, die Antiochus die wordt daarmee niet anders dan een type van die figuur die in de toekomst alsnog komen zal. En hij heeft 100% gelijk, dat is zo. Zal alsnog gebeuren. Maar als dat zo is, en ik twijfel daar geen moment aan, dan zou je toch ook moeten accepteren dat profetieën over de 10 stammen van Israël misschien dan een vervulling en toepassing gehad hebben in het verleden. Maar het neemt niet weg dat ze alsnog een toepassing zullen hebben in de toekomst. Inclusief al die profetieën over die andere volken. En die hebben wij veronachtzaamd, die profetieën over die 10 stammen, want die hebben we weggeredeneerd. We hebben ze zoek gemaakt. We hebben ze stempeltje opgezet. Verloren. Afgeschreven uit de boekhouding. En opengelaten. Nou ja, misschien komen ze nog eens een keer terug. Maar wanneer? DMJW. Kent u dat? Van een boekhouder geleerd. DMJW. In de boekhouding. Post DMJW. Nee? Dat mag Joost weten. Onthoud hem. DMJW. Doe het altijd. Nou ja. Toen maar weer. Maar we hebben ze weggeredeneerd en daarmee de profetie ook. Maar wat hier beschreven wordt, dat is een oordeel dat in de toekomst over de 10 stammen van Israël zou komen. En als u wil weten waar ze zijn, zeg ik weer, nou, in het algemeen de westerse wereld. Al hoort Nieuw-Zeeland daar dan ook bij. En dat is meer zuidoostelijk dan, maar vooruit. Maar dat heet westerse wereld, toch? Nou ja. En zo verder. Dat staat wel in de Bijbel. Al die volken zullen onder het oordeel van de Heer komen in de dagen van zijn wederkomst, als hij zijn koninkrijk zou oprichten. Ja. En dat betekent dus de ondergang van al die volkeren die in dit verband genoemd worden. Nou goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Terug naar Jesaja 17, ja, het laatste vers. Ten tijde des avonds ziet, zo is er verschrikking. Eer het morgen is, is hij er niet meer. Ik weet niet hoe letterlijk je dat moet nemen, want avond is nogal eens in de Bijbel niet letterlijk. En morgen is ook dikwijls niet letterlijk. Moet een beetje uit het verband blijken. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat het in ieder geval betekent dat binnen afzienbare tijd, dat wil zeggen in een korte tijdspanne, van al die volkeren niks overblijft. En dat is het dan. En ik denk wat Babel zelf betreft, dat het, want nou, dan kom ik tot wat specifiekers. Ik denk dat wat Babel zelf betreft, dat overnight heet zoiets gebeurt. Hè? Van de ene dag op de andere heet dat in gewoon Nederlands. Zomaar plotseling ineens klaps en weg. Ik denk in één dag. Misschien één nacht. Het is vuurwerk, dus. Zo snel. Wat de Bijbel leert is dat die legers naar Jeruzalem optrekken en dat ze niet verder komen dan het bekende, heet het, Megiddo. U weet wel, Armageddon heet het dan in de Bijbel. Hè? Ze komen niet verder dan dat en daar zullen ze omkomen. En vervolgens, en gepaard daarmee, zal ook hun stad verwoest worden. En ik zou niet weten waarom dat niet in één dag zou gebeuren. Zomaar ineens. En het is dat is wat Johannes de Heer noemde de eindstrijd der volkeren. Alleen hij dacht dat het gebeurde aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar het is 33 jaar later pas. Hè. Het eind van de 70ste week van Daniel wordt Jeruzalem verwoest. En gaat het niet over de legers van Babel, maar over de legers van Gog en Magog. En die worden niet bij Megiddo tegengehouden. Die walsen Jeruzalem, ruïneren Jeruzalem, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat is een ander ding. Maar, toch maar. Maar het is dus wel zo dat in betrekkelijk afzienbare tijd dat rijk ten onder zou gaan. Dit rijk dat hier beschreven wordt. En als u mij vraagt, is dat niet Assur? Maar Babel. Je kunt hooguit nog zeggen dat Babel de erfgenaam is van Assur. De voortzetting daarvan. En dat de grote delen van die beide achtereenvolgende wereldrijken elkaar overlappen, om zo te zeggen. Het is voor een deel hetzelfde gebied. Al moet vastgesteld worden dat Assur zelf, Assyrië, dat is helemaal noordelijk in Mesopotamië. En Babel ligt een heel eind zuidelijker. Er zit een kilometer of 500 tussen. Maar ja, wat is 500 kilometer?
Maar dat gebeurde daar in Daniel 2, het systeem van de berg komt.
Ja, daar heeft het beeld precies hetzelfde uit, broeder. Namelijk, wat in Daniel 2 nog meer wordt uitgebeeld, is nog meer dan wat ik net zei, maar sluit het volkomen in. Namelijk, dat het wereldrijk van die dagen vernietigd zal worden, aan gruzelementen zal, niet langzaam, die steen valt op die 10 tenen, denk ik altijd, van dat beeld. En daarmee wordt het hele beeld vernietigd. En er staat er uitdrukkelijk bij het gouden hoofd en de armen en het goud, zilver en het koper en wat het allemaal maar was. Dat wil zeggen, niet alleen Babel, maar ook eventueel Assur, voor zover het daar deel van uitmaakt. Maar ook al die andere rijken, want in de Bijbel worden die rijken weliswaar van elkaar onderscheiden, maar toch beschouwd als één ding en de voortzetting van één en hetzelfde beginsel. En de ondergang van dat laatste rijk, ja, daar kun je een jaartal bij zetten dan in de geschiedenis, maar naar Bijbels gebruik wordt het beschouwd als de ondergang van al die wereldrijken, waarvan bij sommigen staat, minstens bij één, want verlenging van leven was hem gegeven tot tijd en stonden toe. Want het laatste wereldrijk dat heet Babel, dat wil zeggen, het zijn de 10 tenen van het beeld, het is die 10 statenbond. Niet in Europa, maar in het Midden-Oosten. Uiteraard. Het is het Rijk van Babel, want het heeft Babel als hoofdstad, want dat staat erbij in Openbaring 17. Letterlijk. Zo letterlijk mogelijk. Maar aan de andere kant wordt datzelfde Rijk beschouwd als de voortzetting van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Want daarvan staat in Daniel 8, want verlenging van leven was hem gegeven tot tijd en stonden toe. En vandaar dat in Daniel 8 de profetie overspringt van Alexander de Grote en die 4 opvolgers van hem. Springt er meteen over naar, laten we zeggen, de Antichrist. Gemakshalve. En die slaat helemaal het Romeinse Rijk over en alles wat ertussen zit. En in Openbaring heet het, heette die rijken samen een beest, een draak, met die 7 koppen. En een van die koppen was tot de dood gewond, maar die genas. Ja, het is nou mijn onderwerp niet, anders zou ik u voorhouden welke kop dat was. En dat het dus inderdaad staat voor het Griekse Rijk en niet voor het Romeinse. Die was en niet is en weer zijn zal. En dat soort dingen meer. Dat kan niet missen, dat is het Rijk van Alexander de Grote. Maar die man, Alexander de Grote, was degene die bewust het Babylonische Rijk wilde herstellen. Zij het dan met een Griekse cultuur en godsdienst, maar wis en waarachtig met Babel als hoofdstad. En Babel was dus ook officieel de hoofdstad, het was maar kort, maar het was officieel de hoofdstad van het Grieks-Macedonische Rijk. En daar gaat het maar om. Maar eigenlijk, het is één ding. Het is een streven naar de verzamelde mensheid onder één regering en met één godsdienst. En dat is de dienst aan de God deze eeuw. En dat is de duivel. Waar gaat het om? En hoe het dan onderweg allemaal heet, dat doet dan weinig meer te zaken. U begrijpt nu nou ook misschien waarom ik dan altijd Goliath koper en koop noem, want de verwijzing naar al dat koper aan zijn lijf is dan toch, denk ik, op zijn minst een voorzichtige indicatie naar dat Griekse Rijk uit dat beeld van Daniel 2, want dat Rijk was van koper. En dat zou zich herstellen, vandaar dat het laatste rijk wel degelijk beschouwd wordt als het Griekse Rijk bij gelegenheid. In nogal wat profetie hoor. Oog Griekenland staat er dan. En dan denk je, waar gaat dat nou weer over? Nou ja, gewoon over Babel. Nou ja. Nog even vers 14, dan zijn we door hoofdstuk 17 heen. Ten dagen des avonds ziet, zo is een verschrikking. Eer het morgen is, is zij er niet meer. Van de ene dag op de andere verdwenen. Dit is het deel dergenen die ons beroven. En het lot dergenen die ons plunderen. Dat ons, dat is Israël, maar dan waarschijnlijk een Israël wat terecht die naam draagt. Namelijk een gelovig Israël of een gelovig overblijfsel uit Israël. En in de toekomst is het helemaal makkelijk te plaatsen. Want dan is het met zekerheid het gelovig overblijfsel dat in die dagen het land opnieuw zal koloniseren. Dan wel zal herstellen, Jeruzalem bouwen, tempel bouwen en wat het allemaal maar was ook alweer. En wat Babel betreft, sla nog maar even één keer om naar Jesaja 21 vers 9... Daar lezen we de uitdrukking, Babel is gevallen, zij is gevallen. Al de gesneden beelden haar goden heeft hij verbroken tegen de aarde. En er staan een paar schriftverwijzingen onder. En dat is volkomen terecht, want die uitdrukking gevallen, gevallen, of wat uitgebreider vertaald, zij is gevallen, is de vaste uitdrukking voor de vernietiging van Babel. En als zodanig vinden we de uitdrukking dus inderdaad in Jesaja 51. Maar wellicht is belangrijker vast te stellen dat we die uitdrukking met name vinden in Openbaring 14 en Openbaring 18. Waar uitdrukkelijk bij staat over wie het gaat. Babel namelijk. Dat is de grote kreet. Gevallen, gevallen. En want als dat gebeurt, dan ben je bij de zevende bazuin, dan wel de zevende viool. Dan ben je bij het eind van de 33 jaren, of zo je wilt, ben je aan het eind van de bedeling van de volheid der tijden. Of makkelijker is te zeggen, ben je aan het begin van de 1000 jaren. Dan is het oordeel voltooid en dan blijft alleen het Messiaanse Rijk over. En beginnen de...
Jesaja 51,
maar
dat
moet Jeremia. Zei Jesaja? Ja. Oh, nee, Jeremia. Het is Jeremia 51, maar dat zijn die twee hoofdstukken. Jeremia 51 en 52. Die allebei aan een stuk doorgaan over de ondergang van Babel. En in Openbaring 17 en 18 vooral wordt hevig geciteerd uit die twee hoofdstukken. Meer dan je via de schriftverwijzingen zou denken. Het is een aaneenschakeling van schriftplaatsen uit die hoofdstukken met name. Waarmee dan meteen gezegd wordt dat die hoofdstukken, Jeremia 51 en 52, over de val van Babel, dus in het verleden nog niet vervuld zijn. Anders had Johannes ze niet kunnen aanhalen in Openbaring, in het boek Openbaring. Dat moet echt nog gebeuren. En zij zal vallen, en daarom staat er ook, ga uit van haar. Ook in Jeremia 51, 52 en in Openbaring. Ga uit van haar, uit Babel. Implicerende dat het niet alleen een stad is, maar een systeem. En dat is het ook. Daarom is het een beetje liguber dat men ook in onze dagen heel onze samenleving onderbrengt in systemen. In protocollen, in procedures, waarbij elke activiteit van de mens gerubriceerd wordt en vastgelegd wordt. En het moet allemaal volgens de voorschriften gaan. En al ploft de hele wereld dan uit elkaar, dan zeggen ze nee, er is niks aan de hand, want iedereen heeft zich keurig aan de regels gehouden. Hè? Ja, daar mag je niet bij lachen. Want als bloedzuur, let maar op als er wat misgaat. De eerste reactie van overheidswegen is altijd keurig volgens de regels gegaan. Hooguit komt er achteraf nog iemand die zegt, we moeten er toch eens over nadenken of naar kijken. Tegenwoordig kijken, denken ze niet na, tegenwoordig kijken ze ernaar. Hè? Let maar op. We moeten er toch eens opnieuw naar kijken of er niet, of die regels misschien niet aangepast zouden moeten worden. Zodat er vanaf dat moment weer een paar mensen een flink salaris mee naar huis krijgen. Om ergens naar te kijken. He? Ze kijken dan, ja, zo gaan die dingen tegenwoordig. Het is één procedure. Ze kunnen geen vluchtelingen, hoe noemen ze die? Kunnen ze niet tegenhouden, want er zijn procedures voor. En dan mogen ze volgens de procedure mogen ze niet terugsturen. Denken, welke onbedoelde heeft die procedures vastgesteld? Maar daar vraagt niemand naar. Alsof het God zelf was die het gedaan heeft, dan mag je niet naar vragen. Dit is de procedure, dit zijn de regels en er staat in, ze mogen niet langer dan 5, 6, 2 weken in een voorlopige opvang. En dus, maar daar kunnen ze ergens anders naartoe, het is nog steeds voorlopig. Maar de regel schrijft het voor, dus sturen ze vervolgens naar een andere voorlopige opvang en blijven die lui heen en weer schuiven door het land heen enzovoorts. En iedereen houdt zich aan de regels, het gaat perfect. Maak je zich geen zorgen, het komt helemaal goed. Systeem. Ja, belachelijk vind ik zoiets. Maar men doet het wel en dat gebeurt internationaal ook. En uiteindelijk komt het hele zaakje onder controle te staan van die Zwarte Piet. Oh nee, dat mag ook niet meer, hè? Antichrist dan maar weer gewoon. Heb ik geleerd van Tante Clara. Wie kent Tante Clara nog? Jawel. Was niet mijn tante. Misschien was ze wel meer dan dat, maar die had het dan over de Zwarte Piet. Ja, iedereen wist waar het over ging. En zo komen wij bij hoofdstuk 18. Een enigmatisch hoofdstuk, heet zoiets. Men weet er geen raad mee, in het algemeen. De vraag is in de eerste plaats, waar gaat het over? Over wie? Want het heet Wee het land dat schaduwachtig is aan de frontieren. Frontier. Front. Grens. Dat schaduwachtig is aan de frontieren. Dat aan de zijde der rivieren van Morenland is. Ah, het gaat over Morenland. Dat zetten we er gauw boven. Morenland wordt bezocht en zal zich bekeren. Ja, in werkelijkheid weet men in het algemeen niet waar het over gaat. Het verhaal is als volgt. Het heet Morenland in vers 1. Morenland is de vertaling van Kush. Kus. Kush. En dat vertaalt men onvermijdelijk met Morenland overal. Of men vertaalt het niet. Dan is het een meneer. Kush. Komt voor in de volkerentafel van Genesis 10. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar in werkelijkheid weet men het niet. In de Joodse traditie, voor wat dat waard is, beschouwt men dit als een profetie nog steeds over Asher. En laat het aansluiten bij de voorgaande 3 versen. En beschouwt het als 1 geheel. Omdat het van oudsher toch enigszins onduidelijk geweest is. Om een eenvoudige reden. Dat Kush, dat wordt weliswaar op sommige plaatsen duidelijk opgevat als wat we Ethiopië noemen. Maar in sommige gevallen blijkt dat helemaal niet te kloppen. En dat maakt het enigszins problematisch. Ik heb hier een citaat in mijn aantekeningen staan, maar die is in het Engels. Daar staat ongeveer, Kush heeft een brede toepassing. En wordt toegepast niet alleen op Ethiopië, maar ook op Arabia Deserta en Felix. Dat wil zeggen Arabia Deserta en Arabia Felix. En langs de Persische Golf tot aan de Tigris. Nou heb je de kaart misschien niet in gedachten. Een beetje? Een heel klein beetje. Nou, Kush is eventueel Ethiopië, maar dat is aan de andere kant van het water. In Afrika. En tegenover het water heb je gewoon nog steeds het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië en Perzië en wat het maar was allemaal. En het idee is dat dat hele gebied, niet alleen ten zuiden, sterker nog, niet specifiek ten zuiden, meestal ten noorden van, wat is het, de Persische Golf, geloof ik. ten noorden daarvan gelegen is. Dus gewoon in Arabisch gebied, zo zouden wij het nu ook noemen. Met andere woorden, het is niet maar Afrika, maar het is dichterbij. En voor een deel ligt het in Mesopotamië, zij het dan helemaal het zuidelijke deel. Bij de monding van de Tigris en de Eufraat en zo. En dan heel die kust langs. Maar dan ver landinwaarts. En dan zou ik, ik kan erop ingaan, maar dan zou ik moeten bespreken waar die naam nog meer in de Bijbel voorkomt. Oh, één heb ik er bij de hand, die zou ik moeten noemen. Want wij waren ooit in Jesaja 11. En daar staat dat de Heer ten andere male zijn hand zal aanleggen. Dat is vers 11 van Jesaja 11. Dat de Heer ter andere male zijn hand aan zal leggen om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en Patros en Morenland en Elam en Sinear. En van Hamat en van de eilanden der zee. Dat is wat er staat. En in dat rijtje staat inderdaad ook Morenland. En misschien heb ik het gezegd, misschien ook niet. Maar men zou dat niet opvatten, die term zou men niet opvatten als men denkt dat is Ethiopië. Het zou erbij ingesloten kunnen zijn, maar het ligt veel meer voor de hand dat het gewoon nog in Azië is en niet in Afrika. En het is het gebied waarin Israël verstrooid is geworden, onder andere dan. Maar dat is wat hier beschreven wordt. En vandaar zal het in de toekomst alsnog terugverzameld worden. En voor zover het op Ethiopië van toepassing is, is het vermoeden dat dat niet heel Ethiopië betreft, maar alleen de noordoostelijke kuststrook. En dat is het dan. Zodat het gebied in het algemeen beschouwd kan worden als gelegen rondom wateren. Maar het is wel officieel de open zee, ik bedoel de zoutwater. Heb je die? En als je dan weer leest Jesaja 18, dan lees je daar dat gezanten zendt over de zee. En het gaat over schepen. En daarna over de hele wereld, want ze voeren over heel de wereld, kennelijk, met die schepen. Maar het ligt ook inderdaad aan de zee, rondom de zee. En bovendien, als je zegt, is het misschien wat onduidelijk, zeggen, ja, dat zal best. Want er staat hier ook dat het een uitgestrekt gebied is. Alleen ja, als je denkt dat het Ethiopië is, dan kom je daar niet zo mee weg. Met dat uitgestrekte gebied, maar het staat er wel, maar dan moet ik de vertaling corrigeren. En dat ik dat moet alleen al bewijst dat men in de praktijk niet goed raad geweten heeft met de naam Kush. Omdat men van alles dacht, dat is per definitie Afrika. Maar dat blijkt achteraf een misverstand te zijn. Het is in hoge mate Arabisch grondgebied, tot vandaag. En in ieder geval een gebied in onze dagen van de, laten we zeggen, de fanatieke islam en zo. Hè. Dat is wat het is. En het ligt in het hart van het rijk van de antichrist. Het maakt deel uit van die 10 statenbond, het gebied van die 10 statenbond enzovoorts. En dat er ook een gebied bij hoort dan misschien aan de overkant in Ethiopië. Ja, dat zou kunnen. Maar bekijkt u het maar eens op de kaart bij gelegenheid. Wee het land dat schaduwachtig is aan de frontieren. Deze uitdrukking, schaduwachtig aan de frontieren, betekent in de praktijk niet anders dan dat de grenzen van het gebied onduidelijk zijn. Het strekt zich ver uit. De frontieren, dat zijn de grenzen. En schaduwachtig wil zeggen, ja, dat weten we eigenlijk niet. Dat loopt nog een eind door. Maar je moet natuurlijk toch eerst van de gedachte af dat al die landen en rijken duidelijk aangegeven grenzen hadden. Zo van die stippenlijntjes, weet je wel, zoals je die op de kaart tegenkomt en zo. Dat was niet zo in het verleden. Het was maar zelden zo eigenlijk. Tenzij dan dat op toevallige wijze die grenzen betrekkelijk natuurlijke grenzen waren. In de vorm van rivieren, zeeën. Dan krijg je de kust, dat is duidelijk de grens. En eventueel bergruggen. Soms, al wordt het daar dan al iets vager. En soms zijn het woestijnen, maar je weet nooit waar het ene land ophoudt en het andere begint. Want het punt is dat men ook, laat ik het anders zeggen. De koningen regeerden ook niet over een land, maar over een volk. En dat volk verhuisde, migreerde. Want migratie van de volkeren is een historische zin een zeer normaal verschijnsel. Wij zijn ervan geschrokken, wij schrikken ervan in onze dagen. En waarschijnlijk terecht dat we daarvan schrikken. Maar het is van oud zo geweest. U weet, u en ik, wij, de meeste van ons worden geacht blank te zijn. En, maar omdat je dat niet meer zeggen mag. Zwart mag ook niet. Heten wij Caucasiërs. Algemeen bekend uit de Amerikaanse films. De politiefilms, weet u wel, series. Wordt hem iemand beschreven. Mocht ook niet staan dat hij blank was. Dus dan heet hij Caucasiër. Caucasian heet dat. Of African. Afrikaans mag weer wel, want dat is een land. Een werelddeel, dat mag. Maar dat betekent in dat geval zwart. Want dat slaat niet op de boeren uit Zuid-Afrika, zal ik maar zeggen. Hè? Dat dan weer niet. Maar onze voorouders die komen ook komen van over de Caucasus. Dat is verbazend eind weg. En het is maar goed dat we dat gebied achter ons hebben gelaten, want het is daar niet pluis, dat weet iedereen. Maar toen we weer, sinds wij daar weg zijn, is het een rommeltje geworden, denk ik altijd. Maar laten we zitten. Maar meer, dat is normaal. Zodat grenzen, wat zijn dat eigenlijk voor dingen? En voor zover ze in het Midden-Oosten nu zijn, komt dat omdat onder toezicht van de Volkenbond, notabene, die grenzen getrokken zijn. Ze hebben een kaart voor zich gelegd en iemand vroeg, heb je even een lineaaltje? En die hebben ze nog wat rechte lijnen getrokken, zo. Nou, dat ziet er wel leuk uit. En daarmee is het ontstaan, dat is dan tegelijkertijd het ontstaan van de moderne kunst, zal ik maar zeggen. Mooie vierkante vakjes en driehoekige vakjes. Ik vertel het natuurlijk wat laconiek, maar...
Van Drijven, België en Nederland.
Maar zo is het wel gebeurd. En in Nederland, dat zal ik hier ook wel eens geroepen hebben... onze koning is koning der Nederlanden. Ja. Je weet niet hoeveel er zijn, Nederlanden... Maar die Belg, die heeft het broeder. Die is koning der Belgen. Niet over België.
Frans?
Dat is koning der Belgen, zo heet hij. En het probleem daarvan is, er bestaan geen Belgen, want je hebt alleen Walen en Vlamingen. Nou ja.
Nee, dat is het probleem.
Dat is het probleem. En dan heb je een grens ertussen, dat heet de taalgrens. En niemand weet waar die loopt. Ik heb het wel geleerd op school, maar het blijkt achteraf helemaal niet te kloppen. Maar toen maar weer. Die volkeren die lopen wel door elkaar. Die grenzen zijn vaag. Dat is niet bekend. En dat is wat hier staat. De term betekent gewoon, het is een heel uitgestrekt gebied. En dat het dan betekent, ja, dat staat ook in het volgende vers. Alleen, de vertalers hebben er geen raad mee geweten. En wat de statenvertalers deden, in het algemeen als ze er geen raad mee wisten... Gewoon zo letterlijk mogelijk vertalen. Dat het dan onbegrijpelijk Nederlands is, daar lagen ze niet wakker van. Maar ze hielden dan toch maar vast aan de Bijbel. Latere vertalers hebben het anders gedaan. Die hebben gezegd, nou, we zouden het zo kunnen lezen of zo. We kiezen gewoon voor een bepaalde lezing. En dan leggen ze het ons meteen uit. Terwijl ze er dan dikwijls naast zitten. De statenvertalers hebben dat niet gedaan. Die vertalen dan letterlijk en dan zitten wij ermee. Maar ik zal proberen het uit te leggen. Het is een land dat gezanten zendt over de zee. In schepen van biezen. Dat is bekend, hè, de oudheid, dat men schepen van biezen bouwde. Hoe heet die Scandinaviër ook alweer, die nog eens een keer zo'n schip gemaakt heeft van biezen? dank u broeder, Thor Heyerdahl, ja. Eerst deed hij het met een vlot. En later was het zo'n, zo'n schip van papyrus, van biezen. Om aan te tonen dat je daarmee de oceaan over kon. En dat kon dus. Dat gezant, het was natuurlijk een viking die dat heeft gedemonstreerd. Dat is wel leuk, hè? Thor Heyerdahl. Och, niet. Ja. Dat gezanten zendt over de zee, in schepen van biezen op de wateren, gaat henen gij snelle boten, tot een volk dat getrokken is en geplukt. Want je moet die woorden dan toch vertalen. En getrokken, dat zou je gewoon moeten opvatten als sterk. Trekkracht. Dat heeft... kan ergens aan trekken. Het is geïnterpreteerd alsof ze zelf getrokken zijn, maar je kan het ook lezen als dat ze zelf trekken en dus kracht hebben. En geplukt heet het. Dat heeft de betekenis van energiek zijn, een synoniem voor sterk zijn. Getrokken en geplukt lees je dus gewoon als sterk en energiek. Een volk dat vreselijk is, dat wil zeggen schrikaanjagend is, je vrezen is, van dat het was en voortaan, dat wil zeggen sinds het bestaan van het volk. Je kunt zelfs onder vreselijk verstaan dat het terroristisch is. Terror, terreur, schrik, verspreid. Ja, heerszuchtig, dat is allemaal interpretatie daarvan, hè. Maar dat is wat het is. Altijd zo geweest. Een volk van regel en regel. Maar een regel, u weet wat een regel is? Moet je aan de timmerman vragen. Een lat. En gewoonlijk is het dan een maatlat. Een regel. En regel en regel wil zeggen uitgestrekt. Leg de maatlat uit en nog en nog en nog. Strek zich uit. Tot het schaduwachtig wordt aan de frontieren. Het is een uitgestrekt gebied, maar dat is ook wat ik u beschreef. En dat is ook wat die, dat Engelse commentaar schreef over de naam Kush. Niet alleen Ethiopië, maar Arabia. Zowel Arabia Deserta heet dat, de woestijn, en Arabia Felix, ander gebied in Arabië. En langs de Persische Golf, dat is het dus inderdaad, tot aan de Tigris. En daartegenover, over de andere kant van de Persische Golf, krijg je dan Ethiopië. Ja. En dat die mensen zich vanuit dit gebied gevestigd hebben aan de andere kant van de Persische Golf, in wat wij nu kennen als Ethiopië. Dat is inderdaad zo, ja, dat ligt voor de hand. Alleen dat is dan toch niet die zwarte bevolking die er vandaag woont. Maar toe maar. Als je het mij vraagt, is het ook niet een gebied waarin je wil wonen, maar dat is wat anders dan weer, hè. Dus een volk van regel en regel, dat wil zeggen uitgestrekt en wijdverbreid. En van vertreding, dat wil zeggen, je kan er een end in lopen. Het is verspreid, breed, groot, uitgestrekt. Een groot land. En kennelijk ligt het niet binnen de grenzen van een oud gebied of een oud bekend rijk of zoiets. Maar het is gewoon het uitgestrekte gebied waarin van alles woont. En daarom kan men die naam ook niet goed plaatsen.
Is er ook een voorstel in Genesis 11 dat de Nimrod voor.
Ja. Ja, het is waarschijnlijk Gamitisch van huis uit. Ja. In ieder geval Morenland. Maar het hele gebied wordt onder één naam samengebracht. Want volgens mij komt de naam ook voor trouwens bij de geslachtslijn van Ismaël. Dezelfde naam. Dus dan, je kunt niet zomaar zeggen het is per definitie Gamitisch. Want het kan ook Ismaëlitisch zijn. Maar vermoedelijk is het dan weer zo omdat die volkeren zich met elkaar vermengd hebben. Want zo, dat is, in de praktijk blijkt dat dikwijls zo te gaan. binnen Bijbelsverband dan. Maar ja, het voert erg ver om daar nu op in te gaan, maar... Alle gij ingezetenen der wereld en gij inwoners der aarde, als men de banier zal oprichten op de bergen, zult gij lieden zien. En als de bazuin zal blazen, zult gij lieden horen. Want alzo heeft de Heer tot mij gezegd, en u begrijpt dat hier een oordeel over het hele gebied wordt aangekondigd. En het blijkt uit de beschrijving dat het een schrikaanjagend volk is, dat het zijn invloed heeft... Over de zeeën ook. En je vraagt je af, welk rijk is dat dan? En waarom is het zo onbekend? En het antwoord is natuurlijk ook een eenvoudige. Het gaat over de toekomst. Want dit is allemaal gebied uit het rijk van Alexander de Grote. En daarmee is het gebied uit het rijk van de Antichrist in de toekomst. Binnen de grenzen van de Tien Statenbond. En tegenwoordig is dit, wat het maar is, Saudi-Arabië, Perzië, weet ik veel. Ik weet het niet uit mijn hoofd allemaal. Doet er ook weinig toe. Maar dat gebied is het, een zwaar islamitisch gebied. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is toch heus de kern van het antichristelijke rijk in de toekomst. En dat zeg ik niet voor het eerst, hè. Dat roep ik al meer dan 20 jaar. Maar vooruit. Maar daar komt een oordeel over. Want dit is dat rijk dat zijn stempel drukt uiteindelijk op heel de wereld. En over op de zeeën, op de volkeren uit de voorgaande verzen. Om zo te zeggen. En er staat er, maar ze zullen horen, ze zullen zien. Want alzo heeft de Heer tot mij gezegd, vers 4. Ik zal stil zijn en zien in mijn woning... Dat betekent, in deze zin, dat betekent dat de Heer er niks aan doet. Hè? Hij zal stil zijn en hij bekijkt het wel. Ik ben altijd blij met die Nederlandse uitdrukking. Dat heet dan in de Bijbel dat de Heer zegt, ik zal zien. Ik zie wel. Maar dat is hetzelfde als ik bekijk het wel. Het betekent, ik doe niks. Ik laat het gebeuren. U weet wel, uit Deuteronomium is het 31, 32. Dat de Heer, zoiets, dat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat betekent, ik bekijk het. Dat wil zeggen, ik doe er niks aan. Ik laat het gebeuren, maar ik houd het wel in de gaten. En dat is ook de strekking eigenlijk van Psalm 2, ik ben er net niet op ingegaan, maar daar staat natuurlijk toch dat de Heer Jezus tot zoon gesteld is en tot koning gezalfd is. En tot hem wordt gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Implicerend dat hij dat voorlopig niet doet. En dat het wachten is op het moment dat hij dat zal doen en dan zal hij daadwerkelijk de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Maar voorlopig niet. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Waarin hij zijn aangezicht verbergt. Waarin hij het laat gebeuren. Weliswaar gaat niet buiten hem om. Is niet ongeïnteresseerd. Maar met opzet bemoeit hij zich er niet mee. Zie? Dat heet de verborgenheden van het koninkrijk. Ik zal stil zijn en zien in mijn woning. En tegelijkertijd inderdaad, broeder, Psalm 2 zegt dat de Heer daarbij lacht. De Heer zal lachen, dat wil zeggen die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. En zeggen, ach, er is toch niks meer aan te doen. Ik heb mijn koning al gesteld over Sion. Het is een kwestie van tijd. En als die tijd aanbreekt, maak ik er een eind aan. En laat ze intussen maar tekeer gaan. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Het zijn ernstige dagen. Dat geef ik meteen toe. Maar dat is waarschijnlijk al 6000 jaar zo. Dat die mens uit tekeer gaat. Maar de Heer maakt er zich niet meer druk over. Die zegt, ik heb alles geregeld. Maar jullie willen mij niet. Nou, dan niet. Zoek het dan een poos lekker zelf uit. Dan bekijk ik het wel. Dus de Bijbel in de omgangstaal. Wat ik nu doe. Maar dat is wel wat er staat. En dat geldt voor dit ook. Per slot, als dit werkelijk primair spreekt over de islam, en dat, ik denk dat dat zo is, dan moet ik u zeggen, ja, die bestaat ook. Hoe lang bestaat die dan? 1400 jaar ongeveer? Iets langer al, denk ik. Nou ja, het is betrekkelijk recent, maar niettemin. Maar die laat het gebeuren. En die lui die hebben een paar keer op het punt gestaan heel Europa onder de voeten lopen. In het verleden. En ze doen het nu ook. Op een wat andere manier dan in het verleden, wellicht. Vroeger probeerden we ze tegen te houden. Nu zetten we bij de grens een bordje hartelijk welkom. Dat hebben we met de Russen ook gedaan, toch? Met de Duitsers zelfs. Toch? De tijden veranderen, zegt men. Maar het zijn nog steeds dezelfde dingen die zich afspelen. Maar de Heer laat het gebeuren. Omdat hij maar één ding doet, dat is zijn gemeente verzamelen uit de volkeren. En als dat compleet is, als dat afgerond is, dan gaat de geschiedenis pas verder. Maar het wordt hier wel aangekondigd. Maar al zo heeft de Heere tot mij gezegd, ik zal stil zijn en zien in mijn woning, als de glinsterende hitte op de regen, als een wolk des douws in de hitte des oosters, want voor de oogst, als de botte volkomen rijp is, was dat wat uit bot. Botte. Inmiddels volkomen rijp is. En de onrijpe druif rijp wordt na de bloesem, zo zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden. Dat wil zeggen, die volkeren komen tot ontwikkeling, die doen wat ze denken te moeten doen. Dat geldt eventueel inclusief de islam, ja, wat het maar is. En wat voor filosofieën de mens ook maar uitgedacht heeft, van we moeten de wereld zo of zo inrichten, al of niet onder een religieuze vlag. Dat doet er nou niet toe. De Heer laat het gebeuren en zegt, die tijd raakt een keer op. Dat wil zeggen, op een gegeven moment hebben ze dat allemaal gehad. Is dat allemaal uitontwikkeld. En is gedemonstreerd dat al die systemen, al die ideologieën niet werken. Want dat is het eigenlijk, hè. Dat is de eigenlijke achtergrond van heel de heilshistorie. De demonstratie in de loop van de geschiedenis, dat wat een mens ook bedenkt en ontwikkelt, en hij krijgt er ruim de tijd voor om zijn ideeën te implementeren en in de praktijk te brengen, wat de mens ook ontwikkelt, het loopt altijd spaak. En of het nou van links of van rechts komt, van waar dan ook, gaat altijd fout. Het ontploft op den duur. Het werkt niet, dat is waar het over gaat. Waarbij komt dat de beginselen der wereld, dat zijn dus de principes die de wereld kent, de beginselen der wereld, u weet toch dat die uitdrukking staat in de Bijbel en een ander woord daarvoor is van drie letters, dat heet gewoon wet. Het loopt altijd uit op wet, namelijk je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo en dan komt het allemaal goed, was het idee. En God geeft de mens de tijd om te demonstreren dat dat niet goed komt. Welke wet het ook is, of het sociale wetgeving is, of religieuze wetgeving, of economische wetgeving, wat heb je nog meer? Rituele wetgeving. Wat het ook is, het loopt altijd mis. En dat is wat gedemonstreerd zou worden. Ik word eerder demonstrandum of zoiets, wat het maar was. Maar dat gaat gebeuren en dan zegt hij, oké, en nu ben ik aan de beurt. Je wilde mij niet. Nou, je hebt gezien dat het fout loopt. Nu is mijn beurt. En die veegt de vloer aan met al die menselijke producties. Al wat de grote denkers de mensheid bedacht hebben, dan wel ook nog uitgevoerd hebben ook. En dan komt hij. Als de heidenen hun volheid bereikt hebben. Het is zover nog niet, staat er af en toe in de profetieën. Maar als het wel zover is, dan zal de Heer wat doen. En dat is het verhaal, en hier vind je dat dus ook. Het ontwikkelt zich, het is eerst de botte, maar als die, dat wil zeggen dat wat uitbot, maar dat, als dat volkomen geworden is, en de onrijpe druif rijp wordt na de bloesem. Dat wil zeggen, het was eerst bloesem, daarna onrijpe druif. En als het helemaal rijp wordt, alles tot de climax komt, dan wordt het oogsttijd. En u weet, de oogst is... De oogst, dubbele punt, is... De oogst is... De akker is de wereld en de oogst is de volleinding der eeuw. Ja, Matthäus 13. En dan, dat hakt erin. Toch? Met de sikkel en wat het maar was. Zoek het woord sikkel maar op. Komt vanzelf in Openbaring terecht. In het staande koren en wat het maar was. Dus de oogst, ja. Dan zal hij de ranken met snoeimessen afsnijden en de takken wegdoen en afkappen. Zij zullen tezamen gelaten worden voor de roofvogelen der bergen en de dieren der aarde. En de roofvogelen zullen op hen overzomeren en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren. Dat wil zeggen, er wordt een einde gemaakt aan heel die menselijke ontwikkeling enzovoort. En het gaat inderdaad met bloed gepaard. Wel degelijk met kracht en geweld in die dagen. En dan volgt vers 7. Te dien tijd. Die uitdrukking te die tijd of te dier tijd. Die uitdrukking komt overeen met het zal zijn in de laatste dagen. Want die wijst op de toekomst. Later. Ooit, toekomende tijd. Te die tijd zal de Heere der Heerscharen een geschenk gebracht worden van het volk dat, en dan wordt vers 2 herhaald, min of meer, door het volk dat getrokken is en geplukt, en van het volk dat vreselijk is van dat het was, en voortaan, een volk van regelen en van vertreding, welks land de rivieren, de wateren betekent dat gewoon, beroven, tot de plaats van de naam des Heren der Heerscharen, tot de berg Sion. En als ik die uitgebreide toelichting op volk even weglaat, dan staat het, te dien tijd zal de Heren der Heerscharen geschenk gebracht worden van dat volk naar... Er staat tot, maar ik vertaal het nou met naar, de plaats van de naam des Heren. Dat wil zeggen, men zal zich onderwerpen aan de Heer. En de plaats van de naam des Heren, dat is uiteraard Jeruzalem. Of anders, omdat het erachter staat, Sion. En de reden daarvoor is simpelweg dit. In Sion wordt het Messiaans Rijk gevestigd. In die dagen. En terwijl aan de ene kant dat antichristelijke rijk in opbouw is en helemaal tot een climax komt en vervolgens ontploft, overigens, wordt aan de andere kant Sion herbouwd. Dat wil zeggen, wordt het Messiaanse Rijk opgericht. En wat er van dit volk dat hier beschreven wordt overblijft, is... Ja, kan alleen maar overblijven als het tot geloof gekomen is. Dus we praten hier over een gelovig overblijfsel. Ook uit deze volkeren. Waarom ook niet? Voor zover wij weten nu... is het een overblijfsel uit Ismaël. Dat in elk geval. Dan wel uit Edom, naar het schijnt. En misschien wel uit Gam... Waarom ook niet? Maar het punt is dat de zegeningen die God beloofd heeft, specifiek, weliswaar gegeven zijn aan Israël, maar dat op de zijlijn, direct als tweede, te midden van de volkeren, wel degelijk genoemd wordt Ismaël en een generatie verder Edom. Daar hebben we het al eerder over gehad natuurlijk. Maar dat oordeel komt daar wel over, maar er wordt wel uitdrukkelijk vermeld dat daaruit een overblijfsel zou zijn. Want het punt blijft natuurlijk dat ook in deze profetie in de eerste plaats gesproken wordt over broedervolkeren van Israël. Die net als Israël wel in een oordeel terechtkomen, Maar er is toch ook zegen aangekondigd over diezelfde volkeren. Dat geldt trouwens ook voor het volgende hoofdstuk. Waar je terecht bent in Egypte. En hoewel Egypte niet beschouwd wordt als een broedervolk, wordt Egypte dan toch wel beschouwd als de stiefmoeder van Israël. Ik bedoel, Israël wordt geacht uit Egypte geboren te zijn. En hoewel Egypte onder een oordeel komt, wordt er toch nog uitgebreid gesproken over zegeningen, messiaanse zegeningen, die specifiek in Egypte terecht zullen komen. En dat er weliswaar een opgericht teken is, natuurlijk in Jeruzalem, want Sion betekent nou eenmaal zoveel als een monument, een opgericht teken. Maar in hoofdstuk 19 staat dan: te die dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Ook een monument. Daar hebben we het nou niet over. Dat doen we de volgende keer, denk ik. Nee, dat is 19 vers 19. Te dien dagen zal de Heer een altaar hebben in het midden van Egypteland en een opgericht teken aan de landpalen voor de Heer. En er zal een gebaande weg zijn van Egypte via Canaan, via Jeruzalem naar Assur en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, er komt wel een hard oordeel, maar dat is over de goddeloosheid der mensen en het houdt in het algemeen de ineenstorting van die rijken. Maar er zijn toch lui daaruit die alsnog tot geloof komen. Het is verbazingwekkend genoeg, maar het gebeurt wel. In onze dagen trouwens ook. Ook midden in een islamitische wereld zijn er mensen die tot zich toch vragen stellen over de legitimiteit van de islam als zodanig. En die op een of andere wijze, soms wel veel vreemd, toch tot geloof komen in de Heer Jezus. Zelfs zonder dat er specifiek gepredikt wordt. Vreemd genoeg. Die dingen gebeuren toch. Maar ja, in die dagen waarover wij hier spreken, is natuurlijk veel meer aan de hand. Want in diezelfde dagen zouden minstens 144.000 zendelingen, dat zijn er toch wel veel hoor eigenlijk. Minstens 144.000 specifiek geautoriseerde zendelingen, u weet, met zo'n pasje, een teken op uw voorhoofd, maar vooruit maar weer. Zouden het evangelie prediken onder alle volkeren. En dat is ook een Bijbels beginsel. Hè? Dat voordat de Heer zijn oordeel uitvoert, is er altijd een oproep tot bekering. Men krijgt de gelegenheid, specifiek, hoort bij elkaar. En dat gebeurt in die dagen dus ook. En dat is wat vermeld wordt. Een oordeel over die volkeren, over die landen, maar tegelijkertijd een overblijfsel dat daaruit behouden zou worden. Dus met andere woorden, dit hoofdstuk spreekt over met name het zuidelijk deel van wat wij populair het Midden-Oosten noemen, eigenlijk. Dat is wat het is. Maar een belangrijk onderdeel van dat antichristelijke rijk, om zo te zeggen. En het is ook het meest fanatieke Mohammedaanse gebied in het Midden-Oosten, ook vandaag. Hè. Ik ga daar liever niet uitgebreider op in, want ik zeg er al zoveel lelijke dingen over. Maar ja, ik zou dezelfde lelijke dingen ook willen zeggen over andere godsdiensten en over godsdiensten in het algemeen. Eigenlijk omdat ik van mening ben dat alle religie per definitie dienst is aan de duivel. En dat de lui gelijk hebben die zeggen: het is toch uiteindelijk allemaal dezelfde God. Dat is ook zo, alleen het is niet onze. Maar ja, wij zijn ook niet religieus. Tenminste, ik niet. Laat ik voor mezelf spreken dan. Ik acht me daar niet bij. Er is wat misverstand over de term. Maar als dat misverstand uit de weg gaat, dan zeg ik gewoon: ik ben niet religieus, ik ben gelovig. Ik ben niet gebonden, zoals het woord religie betekent. Maar ik ben in de vrijheid geplaatst, ik ben er juist van verlost geworden. En daarmee dien ik die God die hemel en aarde gemaakt heeft en al wat daarin is, en die in de toekomst alsnog een oordeel zal brengen, met name over een religieuze wereld. Dat is wat zal gebeuren. En dat in hoge mate betrekking heeft dan op een islamitische wereld, Ja, dat is in onze dagen niet zo moeilijk om dat vast te stellen. Het is alleen niet uitsluitend dat, want de islam zal ongetwijfeld tot een compromis komen met... Nou, misschien wel. Misschien wel. Maar ik ben nooit zo geneigd om de paus, een paus, welke dan ook maar serieus te nemen. Omdat ik vind dat het toch een beetje... Sorry, maar dat het een beetje onnozele vertoning is, hoor. Dat meen ik echt, Rooms-Katholieke Kerk. Ik zei niks over Rooms-Katholieken, want er zijn heel wat oprechte gelovigen onder. Maar zo'n man in zo'n jurk en dan... Daar kan ik weinig respect voor opbrengen. En bovendien, die man heeft de Bijbel. Wordt verondersteld daar zelfs over te gaan, dus je kan beter weten. En dat zulke soort dingen in andere religies gebeuren, ja, dat is ook zo, maar die hebben de Bijbel niet. Dus ja, bedoeld is die man in Rome wat meer aan te rekenen, denk ik, dan welke ander ook. Hè? Mijn vader, die zei gewoon, ja, als er nou één ongelovig volk is op aarde, dan is het Joodse volk. Want die hebben de Bijbel. En zijn ongelovig. Dat kun je van andere volkeren niet zeggen. Aan het Joodse volk is met name dat woord toebetrouwd. Dus als er iemand zou kunnen weten en tot geloof zou kunnen komen en zou moeten komen, zou het Joodse volk zijn. Maar dat doen ze niet. Dus is het het meest ongelovige volk op aarde. En nadat hij dat gezegd had, dacht hij toch ook dat hij dan maar iets moest doen. Ik zeg het niet goed genoeg. Ik zeg het niet netjes genoeg, denk ik, maar hij was ervan overtuigd dat hij dan ook wat moest doen aan de verspreiding van het evangelie onder de Joden. En dat heeft hij dan ook gedaan. En dat gebeurt, dat werk wordt tot in onze dagen voortgezet, logischerwijze. Maar het doet niks af aan de uitspraak, als er dan een ongelovig volk is vandaag, is het dat. Omdat het niet onwetend is alleen maar. Nee, je kunt niet zeggen het onwetend. Dus het heeft het woord. En is ongelovig. En dat is aan te rekenen. En iemand die van niks weet, ja, die kun je ook moeilijk ongelovig noemen eigenlijk. Want wat gelooft hij dan niet? Hoe zou je moeten geloven? Hij weet van niks. En ik heb het over een volk, hè. Als je praat over een individu, geef ik meteen toe, zeg ik, er zijn vele Joden die inderdaad niet weten en ook niet eens een Bijbel hebben. Dat is zo. Maar praat je over het volk, het volk heeft officieel die Bijbel, het is hen toebetrouwd, het is hun boek. Dat wordt zelfs sterker gezegd dan het in werkelijkheid is, want men zegt de Bijbel is een Joods boek. Daar protesteer ik altijd tegen. Dat is het niet. Het is een goddelijk boek. En het is aan Israël toebetrouwd. En het Joodse volk is maar een klein deel van Israël. Met 2 van de 10 stammen hooguit. Zoiets. Toch? Dus een Joods boek is het niet. Integendeel. Er komt dan nog bij dat de Bijbel in het algemeen geen goed woord over heeft voor het Jodendom. Ik heb het nooit kunnen vinden. Echt niet, zit er niet in. Het is andersom. De Heer en de apostelen hebben alleen maar lelijke woorden voor het Jodendom over. Dus je moet niet zeggen het is een Joods boek. Dat vind ik onterecht. Als je ermee bedoelt dat het laatstelijk in handen was van de Joden en dat het daarna aan ons gegeven is, dan zeg ik ja, dat is correct. Maar ja, dat is 2000 jaar geleden hoor. Sinds die tijd is het ons boek. Want God heeft ons het woord Gods toebetrouwd. En de gemeente is vandaag die tempel, die pilaar en vastigheid der waarheid. Die tempel waarin het woord wordt bewaard en aan wie het is toebetrouwd. Dit is ons pand, of moet ik zeggen het pond, dat ons is gegeven. Niet de Joden, het is van hen weggenomen en gegeven aan ons. We staan met een christelijk boek. Ja, daar ga je weer. Het is een goddelijk boek. En wij zijn zijn dienstknechten. Dan heeft het aan zijn volk, dat volk van koningen en priesters, dat priestelijke koninkrijk of dat koninklijk priesterdom, aan hen heeft hij dat boek toevertrouwd. Dat is van ons. En dat het over Joden gaat, ja, dat is waar. En er staat in dat een Jood tot geloof moet komen, anders is hij voor eeuwig verloren. En er staat ook in dat de beloften die God aan het Joodse volk als zodanig gedaan heeft, zullen vervuld worden op basis van hun bekering. Als volk. En dat moet dus nog gebeuren. In de toekomst. Nou, daar moeten we het eerst weer bij laten. Want het is tijd, ja. De hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij danken u voor dit profetische woord dat ons spreekt over de dingen die nog geschieden moeten. Over het onvoltooide deel van uw heilsplan. En we danken u dat wij daarnaar uit mogen zien. Niet omdat wij ons zozeer verheugen in een oordeel over de goddeloze wereld, maar omdat wij ons verheugen over de openbaring van uw heerlijkheid en de vestiging van uw koninkrijk op aarde, zoals de profeten vanouds gesproken hebben. We danken u dat wij dit evangelie mochten horen en dat u ons opgeroepen hebt om met vrijmoedigheid tot u te komen, om een beroep te doen op die beloften en daarmee op de rijkdom van uw genade. Wij willen u dankzeggen dat we daaruit mogen leven en mogen leren dat niet wet of religie een mens zalig maakt of eventueel verbetert, verandert, maar dat integendeel de kracht van uw genade in ons zal worden volbracht. Een kracht die ons inderdaad verandert naar de inwendige mens, die ons verandert in ons denken en die ons leert niet te vertrouwen op menselijke wijsheid, maar op die wijsheid die u ons geopenbaard hebt en die gestalte heeft gekregen in de persoon van onze heiland. We danken u dat in hem al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat we mogen uitzien naar de openbaring van die wijsheid en die kennis, de openbaring van uw licht en daarmee van al wat u gedaan hebt in het verleden en wat u zult doen in de toekomst. We danken u dat we daaruit mogen leven. Leven weliswaar in een vijandige, maar in elk geval duistere wereld. Maar wij mogen wandelen in uw licht. In gemeenschap met elkander als uw kinderen. En in bijzonder in gemeenschap met uzelf. En wij bedragen onszelf dan ook aan u op, Vader, en vragen u. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade. Opdat we niet te prooi zouden vallen aan de duisternis van deze wereld, maar opdat uw naam in ons zou worden verheerlijkt. Amen.